Shabbat shalom. En voor ieder een heel gezegend 2016 gewenst. Ik ga straks over de lezing die we gelezen hebben, maar ik hou ervan om het in te bedden in het geheel. Dus daarom even een stukje vooraf. Mozes, werd geboren in een vreselijke tijd van slavernij voor het Hebreeuwse volk. En juist toen deze slavernij de mensen tot enorme bitterheid en wanhoop bracht, werd hij dus geboren. En daarom noemde de Levitische vrouw Jochebed en haar man Amram hun dochter Miriam, afgeleid van het woord Mara, bitterheid, betekent dat. Maar ook het woordje Jam zit in haar naam en dat verwijst naar de zee. En met de zee naar water, hetgeen ook haast profetisch is, omdat zij in haar later leven heel veel met water te maken zal hebben. De rabbijnen leren ons dat de gave van profetie al heel jong tot haar kwam, tot Miriam. En ik vind het leuk om het over Miriam te hebben. Dat snappen jullie wel, hè? En ze profeteerde toen tegen haar ouders dat haar moeder een zoon zou baren die het Hebreeuwse volk zou verlossen uit de slavernij. En dit staat in de Talmud, Sota 11b en 12b. Tegen de tijd dat Moshe werd geboren, werd de nieuwe farao van Egypte zich bewust. En welke farao dat precies is, wordt verschillend over gedacht. Ik noem even Tarmut, of in het Egyptisch Netermut, of Kanetbra, van de 13e dynastie. En die werd zich bewust dat de Israëlieten zo veelvuldig voortplanten, ondanks het feit dat ze zich heel hard moesten inspannen en werken, en dat ze een gevaar voor hem zouden worden als ze maar een steeds groter volk zouden worden. En toen besloot hij hen nog zwaarder te laten werken. Maar toen dat ook geen effect had, besloot hij alle mannelijke baby's in de Nijl te laten werpen. Zodat ze verdronken om zo eigenlijk aan geboortebeperking te doen. En controle te houden over dit volk. En gedurende de eerste maanden nadat Moshe geboren was, was het huis van Amram, wat groot volk betekent, wat heel interessant is, en Jochebed, wat nog veel mooier is, Gods glorie betekent, gevuld met grote vreugde. Want zij konden hem ongeveer 3 maanden verborgen houden. Maar toen kwamen de dienstknechten van de farao met de opdracht om overal te zoeken, want veel vrouwen hadden hun baby's verstopt. En zo was ook Moshe door zijn ouders dus verstopt. En Jochebed die zegt, Kitovhu, wat een bijzonder kind heb ik. Het had er alle schijn van dat wat Miriam had geprofeteerd over de toekomst van deze baby in de Nijl verloren zou gaan. En toen ze hem in een mandje gemaakt van papyrus, geteerd met pek of asfalt, in de Nijl legde om zo nog te proberen zijn leven te redden. Haar vader zou gezegd hebben, ha, wel, mijn dochter, waar bleef je profetie nou? Ja, logisch. En Moshe was al in het mandje gelegd en haar moeder zei ook, mijn dochter, waar bleef je profetie nou? Midrash, Shomot Rabba en Talmud Sota. En hoewel ze nog maar 7 jaar oud was, reageerde ze met grote innerlijke kracht en moed en overtuiging. En in plaats van te twijfelen aan deze profetie die ze had mogen uitspreken, bleef ze onafgebroken waken over het mandje en zag de dochter van Paro, van de farao, bij de rivier. En toen, met gelovige verwachting, zag ze dat de prinses het mandje vond dat tussen het riet verborgen was. En toen deed Mirjam eigenlijk het moedigste wat ze kon doen, want ze kwam uit haar schuilplaats tevoorschijn en bood aan een voedster voor de baby te zoeken, omdat het een Hebreeuws kindje was. Doe maar, antwoordde de prinses. En zo kon Moshe bij zijn moeder zijn tot hij gespeend zou worden. De rabbi's zeggen dat toen Farao's dochter, die zij zeggen dat Bithia van Kronieken 1:4:18 is, het mandje waarin Moshe lag, aanraakte zijn genas van huidziekte. Dat komen we later ook nog een keer tegen. Een wonder. Bovendien ontdekte ze dat het een Hebreeuwse baby was die eigenlijk zou moeten sterven. Maar zonder rekening te houden met de opdracht van haar vader, de farao, besloot ze om de baby te redden en hem als haar eigen zoon te adopteren. Dat is eigenlijk nog een wonder. Er wordt ook over haar gezegd dat ze zelf geen kinderen kon krijgen. En hier moet ook nog gezegd dat Farao's dochter in de Nijl gebaat zou hebben of zich gewassen zou hebben, wel heel wonderlijk is. Alleen al omdat in het Hebreeuws ze zich op het water gebaat zou hebben. Al. Al betekent op. Nou, wie baat zich nou op water? En toch zijn dat soort dingen, als dat in de Bijbel, in de Tenach gebeurt, als er bijzonderheden zijn, moeten we daar goed over nadenken wat eigenlijk de diepere achtergrond ervan zou kunnen zijn. En dat zij juist in die tijd waar veel kinderen werden verdronken in de Nijl zich zou gaan wassen in dat verontreinigde water, is eigenlijk ondenkbaar. Heel onwaarschijnlijk. Maar wat doet ze dan? Zou het kunnen zijn, en ik realiseer me echt wel dat ik nu een beetje aan inlichtkunde doe, dat ze met eigen ogen wilde zien wat er in het rijk van haar vader gebeurde. Want het woordje al kun je ook vertalen met overwegen. En dat klinkt meer als dat ze zekerheid wilde zeggen van alles wat ze aan het hof hoorde. Uit de Midrash Megillah 13a zouden we kunnen afleiden dat ze gekomen was naar de Nijl om zich te wassen vanwege de zonde van haar vader, om de levensbrenger, volgens haar geloof, de Nijl is de levensbrenger, de Nijl weer te verzoenen en zo de rivier weer te reinigen. En daarmee eigenlijk een hele dappere daad stellende tegenover haar vader, die iedereen in het land geboden had om Hebreeuwse jongetjes in de rivier te werpen. Dus ook zijn eigen dochter moest jongetjes in de rivier werpen. Als het tegen iedereen is. Eerst waren het alleen maar de bakers, hè, de vrouwen die kinderen geboren lieten worden. Maar later was het iedereen. En nou redt ze een Hebreeuws jongetje. Prachtig natuurlijk in de geschiedenis. Dat de Heere altijd het onmogelijke gebruikt om het mogelijke te doen. He, onze Adonai gebruikt soms het meest onwaarschijnlijke om de grootste wonderen te laten gebeuren. Ik moest ook denken aan alle onvruchtbare vrouwen die grote zonen baren. En ook deze Bat-Paro die haar hart op de juiste plaats heeft. Ze zegt, ik trok hem uit het water. Min ha-mayim kishitiu. En daarmee haar persoonlijke betrokkenheid aangeeft. Want zij trekt hem zelf uit het water. En toen ik met de voorbereiding bezig was, dacht ik, misschien is zij wel een afschaduwing van Mirjam, de moeder van Yeshua. In Leviticus Rabba 1:3 zegt de Heer tegen Bathia, Moshe was niet uw zoon, maar u noemde hem uw zoon. U bent niet mijn dochter, maar ik zal u mijn dochter noemen. Precies wat de naam Bathia betekent. En er zijn ook bronnen die vermelden dat ze uiteindelijk met de Israëlieten meetrok naar het land van overvloeiende van melk en honing, dus weg uit Egypte. En we lazen dat ook, het zal jullie misschien niet opgevallen zijn, maar Ik weet, je daalt altijd af naar Egypte. Dat is eigenlijk een negatief. En je trekt op naar Jeruzalem. Hè? Mirjam heeft de vervulling van haar profetie mogen meemaken. Samen met haar twee broers leidde ze haar volk 40 jaar lang door de woestijn onderweg naar het beloofde land. Maar ook Moshe zelf werd door de eeuwige van zijn plannen op de hoogte gesteld, want nadat hij opgroeide aan het hof, werd hij zich van zijn eigen afkomst bewust en verdroeg de pijn niet die zijn volk werd aangedaan. In zijn wanhoop beging hij daardoor een ernstig misdrijf en doodde een slavendrijver, waardoor hij vluchtte naar Midian. Hij vluchtte zowel voor Farao, maar ook voor zijn eigen volk. En daar ontmoet hij Jethro, Roel is ook een naam van hem, die later, en Roel betekent ook weer zie God, hè? Hij wees Moshe ook weer terug op God, die later zijn schoonvader zou worden als hij met Zippora trouwt. Nou, de naam, altijd als er namen in de Tanach staan, hebben die een betekenis. En in dit geval is Zippora, Zippora, Tsip, 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 betekent vogeltje. En, maar zij is voor hem eigenlijk iets, geeft ze de vrijheid aan. Een vogel vliegt vrij in de lucht. Hij leeft daar in vredige omstandigheden, maar de Heere heeft echt een ander plan met hem. En spreekt tot hem vanuit het brandende braambos, zoals wij dat dan noemen, waar hij vertelt dat hij Moshe zal gebruiken bij de verlossing van zijn volk uit de slavernij van Egypte en zal leiden naar een land overvloeiende van melk en honing. En dat wist hij natuurlijk al, want hij kende de profetie die Mirjam had gezegd. Tot zover de voorgeschiedenis. En nou noem ik het stukje wat we gelezen hebben, eigenlijk de vijfde lezing. De Heere geeft Moshe een opdracht. Ja, zo krijgt hij die opdracht. En dat is het begin van de vijfde lezing van de parasha van vandaag. En de eeuwige zegt, ga heen, vergader de oudste, leg, wersafta zichnei Israël. Moshe wordt gezegd de oudste van Israël bijeen te brengen. Dit zijn de 70 oudsten die later het grote Sanhedrin zullen vormen. En gevolgd door krachtige woorden waarin hij zal moeten meedelen dat de Heere, de God uw vaderen, de God van Avraham, Yitzchak, Jacob, hem verschenen is. Hij moet zich hier sterk maken en zal alle kracht bij moeten zetten. Toen hij de eeuwige vroeg, wat moet ik zeggen als ze me vragen wie mij gezonden heeft, kreeg hij in eerste instantie het antwoord, zeg maar, jij hebt het anders gelezen, die vertaling, maar wij kennen de vertaling, ik ben die ik ben, heeft mij gezonden. Waarschijnlijk was Moshe nog steeds niet erg zeker van zichzelf en daarop gaf de Heere hem aan. Zeg maar, de Heere, de God uw vaderen, de God van Avraham, Yitzchak, Jacob, heeft mij tot u gezonden. En daar voegt de Heer aan toe, dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. En ik denk dat we dat ernstig moeten nemen. Dat staat er met veel nadruk, le dor waardoor, van geslacht tot geslacht, voor ons. Hè? En dan moet Moshe zeggen, pakot pikadeti het gem wetse asui le gem bemitsraim. Ik heb ter degen acht geslagen op u en op wat u wordt aangedaan in Egypte. Wat een woorden van troost. Is het niet heerlijk, is het niet ontzettend fijn te weten dat God ziet wat voor een ellende er is en dat hij ons niet in de steek laat. Hij laat ons niet alleen staan in de moeilijkheden die we ervaren. En zeker wat nog meer volgt is haast nog troostrijker. Want er staat, Ik heb gezegd, of beter nog, ik heb verklaard, ik heb u verzekerd dat ik u uit de ellende van Egypte zal voeren. Hallo? Die zekerheid van de Heere God is fantastisch. Waumar alehe etchem meoni Mitzrayim. Zoals de eeuwige ook al door Josef geprofiteerd had. Elohim pakot yifkot etchem waala etchem min haaretz hazot en haaretz asher nishba laavram velitzhak veyakov. God zal zeker naar u omzien. Zeker, hè? Niet God zal naar u omzien. Zeker naar u omzien. En u uit dit land voeren naar het land dat hij Abraham, Yitzchak en Jacob onder ede heeft beloofd. Waar voert de Heer hen heen? Wat moet Moshe zeggen? Naar het land van? Nou, wat denk je dan? Israël, hè? Maar wat staat er? De Kanaïten, de Hetieten, de Amorieten, de Perieten, de Givieten en de Jebusieten. Oh jee. Nou, ik ben zo'n arme, verdrukte slaaf in Egypte en ik wil dolgraag verlost worden. Maar als ik dit hoor, weet ik niet wat me te wachten staat. Al die andere volkeren, wie zijn dat? Waar ga ik heen? Hoe zullen ze mij ontvangen? Ik zie een parallel met de vluchtelingen van nu, die misschien nog nooit hebben gehoord van al die Balkanlanden en misschien wel van Amsterdam, maar niet hoe de Nederlanders zijn. Maar wel verwachten dat ze daar veilig zullen zijn, veiliger dan in hun eigen land waar oorlog woedt. Is dit vergelijkbaar met de exodus van het volk Israël? Nee, niet in alle opzichten. Maar de onzekerheid, de ontberingen, de angstige overtocht over zee. Zij hebben geen God die het water splijt, zoals de Israëlieten later zullen leren en over droog land kunnen gaan. Maar ook de Falasha's wisten niet waar ze heen gingen en stonden niet, de Jemanieten, met grote ogen te kijken naar de zilveren vogel die hen bracht naar het land waar ze alleen maar over gedroomd hadden. Ze kenden de belofte, hadden de profetieën, maar geen idee hoe het zou zijn. Het was een enorme cultuurschok voor ze. En ik heb dat meegemaakt, dat naast mij in het shikun, in de flat, daar kwamen mensen uit Afrika en die gooiden hun matrassen naar beneden op de grond en gingen op het balkon slapen, want ze wisten niet wat ze met die matrassen moesten, dat voelde niet prettig. En het was voor hen een enorme cultuurschok. Terug naar Moshe. Moshe moet zeggen dat hij hen zal voeren naar een land vloeiende van melk en honing. Eretz tzavat galav. Galav udvash. Nou, ik zing heel slecht, hè, dat weten jullie. Ik ben niet zo goed. Maar ik wil toch even een heel klein stukje laten horen. Het is zo'n leuk liedje. Eretza wat galaf. Galaf hoe de was. Eretza wat galaf. Galaf hoe de was. Nou, dat is een leuk kinderliedje in Israël. Melk en honing. Melk, de oervoeding. Die staat natuurlijk voor voeding in het algemeen. En de honing, zoals we weten, van Rosh Hashanah voor zoet. Een rabbi legde eens zijn leerlingen uit dat hij in een prachtige vallei een vijgenboom zag, met daaronder grazende gazellen. De vijgen waren zo rijp dat de honing eruit droop en zich vermengde met de melk van de zogende gazellen. Het beeld deed hem zo verrukken, want dit was toch wel het ultieme beeld van overvloed. En dat belooft de eeuwige aan zijn volk. Het verlossende woord voor Moshe is: zij zullen naar uw stem horen. We shamule collega. In een andere vertaling staat dat ze hem serieus nemen. Gelukkig. Ik probeer me ook voor te stellen hoe hij daar staat. Wat moeilijk om zo'n boodschap over te brengen. Probeer het maar eens. God heeft dit of dat tegen me gezegd. Ja, De mensen zullen misschien wat meewarig knikken als ik dat zeg. Maar serieus nemen, de meesten niet. Dat is jammer, want als we een boodschap van God ontvangen, en we moeten natuurlijk wel zeker zijn dat het inderdaad een boodschap van God is, is die meestal voor een ander. En vraagt het inderdaad moed om het door te geven. Maar als je doet waartoe je geroepen bent, heb jij jouw deel gedaan. En wat de ander daarmee doet, is zijn of haar zaak. De eerste helft van de opdracht die Moshe van de Eeuwige krijgt, is eigenlijk nog wel redelijk te doen. Dat zijn immers mensen van zijn eigen volk. En zij willen wel verlost worden uit de slavernij waartoe zij gedwongen worden. Maar het zijn wel belangrijke mensen, deze 70 oudsten. En Moshe maakt er geen geheim van dat hij er tegenop ziet met hen te spreken. Maar het tweede deel van de opdracht is veel moeilijker. Want wat zegt de Eeuwige nu? Je zult met de oudsten van Israël naar de koning van Egypte gaan en tot hem zeggen, Jahwe, de God van de Hebreeën, heeft ons ontmoet, staat er in de NBG. In de Hebreeuwse tekst staat dat hij zich bekend heeft gemaakt. Ja, dat is nogal wat. En wat mij opviel is dat er soms wordt er gesproken over farao en soms over de koning van Egypte. Nou, aan jullie is om dat eens uit te zoeken van zou het kunnen zijn dat zoals Jozef ook onderkoning was, er ook een onderkoning was die te maken had met de Joodse zaken, hè, de Hebreeuwse zaken, en dat die dat in de opdracht is. En dan moet dit gezelschap, Moshe voorop en de 70 oudsten van Israël met hem, tegen farao zeggen dat ze hun God drie dagreizen ver, dat is lang hoor, drie dagen reizen, offers willen brengen in de woestijn. Nou, toen ik dat las, toen dacht ik, drie dagreizen ver, de farao die ziet ze aankomen. Met geen mogelijkheid kan hij dat toestaan, want wie garandeert hem dat ze weer terugkomen en zij zijn de leiders van dit volk, dat dan zeker stuurloos zal zijn en zal gaan rebelleren. Maar gelukkig zegt God er al direct bij, ik weet echter dat de koning van Egypte u niet zal toestaan hen te laten gaan. Zelfs niet door een sterke hand. Een sterke hand betekent volgens Rambam en Heers dreiging van geweld. Maar het wordt ook vertaald met, de koning van Egypte zal u niet toestaan te vertrekken, behalve wanneer hij daartoe gedwongen wordt. En dan komt het verlossend woord. Ik, de Heere, ik zal mijn hand uitstrekken en de Egyptenaren slaan met alle wondertekenen die ik in hun midden zal doen. Dat is een heel andere vorm van geweld. Zoals we later gewaar zullen worden, alle afgoden van Egypte zullen vernederd worden. En de Eeuwige zal zich openbaren als de machtige van Israël. Beshalachti et yati. Ik zal mijn hand sturen, staat er. De hand des Heren. Als je het zo hoort, lijkt het net alsof die hand iets zelfstandigs is. Zoals mijn rechterhand, iemand die mij ondersteunt in mijn werk. Gods rechterhand, dat weten we, dat is Yeshua. Ik filosofeer maar wat hard op, hè. En dan zal hij, Paro, jullie laten gaan. Ik zal bewerken dat dit volk, de Egyptenaren, jullie gunstig gezind zijn, zodat gij, wanneer gij wegtrekt, niet ledig wegtrekt. Wat een belofte. Moet je voorstellen, je bent een arme slaaf. Wat een omkeer. Van een veracht slavenvolk tot mensen met een status. Want dat staat er in het Hebreeuws. Jullie zullen status hebben. Dat is nogal wat en nauwelijks voor te stellen voor Moshe, die zich alleen maar ellende herinnert. Alleen maar terugdenkt aan hoe zwaar de arbeid was, hoe zijn volk met steeds minder middelen dezelfde prestaties moest leveren, een geknecht volk dat nu volgens de Heere zoveel aanzien zal krijgen dat de mensen hen niet met lege handen zullen wegsturen. De vrouwen zullen zelfs van hun buurvrouwen zilveren en gouden voorwerpen en sieraden vragen en klederen, kleding die hun zoons en dochters zullen dragen. Ze zullen prachtig gekleed gaan. En zo zul je de Egyptenaren hun wilde doen verliezen. Je zult ze beroven, staat er in de NBG. Dat is niet helemaal correct. Want roof is wanneer je steelt. En dit zijn vrijwillige afgestane goederen. Wie niet zal temet Mitzrayim, niet zal, betekent echt letterlijk gered worden. Een heel andere benaming dan de vertaling aangeeft. Want dan zou er staan, zo zullen jullie Egypte redden. Redden van de ondergang misschien? Ik weet het niet. Hier kom ik niet helemaal uit. En dat is ook weer zo'n ding dat ik zeg van jongens, ga eens je best doen. Ga eens onderzoeken van wat zou dit wat betekenen. Ik werd er eigenlijk blij van. Want ik dacht, als het zo is dat Egypte daardoor gered wordt, dan is dat mooi. Maar op dit moment weet Moshe nog niet wat die wondertekens zijn en het wordt steeds meer duidelijk hoe erg hij tegen de taak opziet die de Heere voor hem heeft. Als hij eindelijk de kans krijgt te antwoorden, zegt hij, Lo aminu li. Ze zullen me niet geloven. Ze zullen niet naar me luisteren. Ze zullen zeggen, God is jou helemaal niet verschenen. En dan vraagt God, wat heb je in je hand? Hij zegt, Maté, wat staf betekent. En dan zegt God, werp hem op de grond, gooi hem op de grond. En toen gooide Moshe de staf op de grond en deze veranderde in een slang. En wat deed Moshe? Hij vluchtte. Hij schrok zich lam. Slangen zijn in het Midden-Oosten vaak giftig. En sowieso heeft de slang, de nagash, in het Jodendom een slechte naam door de geschiedenis van het paradijs. God riep, pak haar bij de staart. En toen strikte Moshe zijn hand uit en pakte haar vast. En ze werd een staf in haar hand, in zijn hand. En God sprak en zei, dat is zodat ze je geloven dat je mij gezien hebt. Dat de Heere, de God van hun vaderen, en dan zegt hij weer, de God van Abraham, Yitzchak en Jacob, u verschenen is. En weer zei de Eeuwige tegen hem, leg je hand op je borst, onder je kleding. Toen Moshe deed wat hem gezegd was, en hij zijn hand weer onder zijn jas uithaalde, was die hand melaats, sneeuwwit. Met zo rakashelek, melaats, zo wit als sneeuw. En toen zei God, plaats je hand weer onder je jas. En toen Moshe dat deed, was zijn huid weer net zo als de rest van zijn lichaam, gezond. Nou, dat is een groot wonder. Want die ziekte is, heel ernstig. God sprak weer, indien ze u niet geloven en geen acht geven op wat het eerste teken te zeggen heeft, dan zullen ze geloven wat het tweede teken te zeggen heeft. En als ze ook beide tekenen niet geloven en niet naar u luisteren, dan zul je Nijlwater nemen, dat uitgieten op de droge, en het water dat je uit de Nijl neemt, zal bloed worden op de droge grond. De Eeuwige voorziet Moshe met drie wonderen. In alle drie de wonderen laat de Eeuwige zich zien als de Heer over de schepping, maar ook als Rofé, als geneesheer. Dat lazen we ook in het Brit Hagadasha, waarin heel duidelijk werd dat de Heer geneest. Het eerste wonderteken is misschien voor sommigen niet indrukwekkend genoeg. In Egypte zijn veel slangenbezweerders, maar het tweede wonder zal grote indruk maken, want er heerst grote vrees voor deze ziekte, die in de vertaling de Egyptische ziekte heet, maar die dus melaatsheid is. want deze stond bekend als zeer pijnlijk en ongeneeslijk. En dat het Moshe lukt om zijn hand weer schoon uit zijn boezem te halen, moet velen kunnen overtuigen. Het laatste wonder is tevens het eerste wonder van de bekende 10 plagen dat de eeuwige zal gebruiken tegenover de farao. Als er iets met het Nijlwater gebeurt, ontwricht dat het hele leven van de delta. Heeft dat effect op mens en dier, zoals we ook later zullen zien, welke enorme gevolgen dat heeft. Nou, dan zouden we toch denken, Moshe zal er nu toch wel van doordrongen zijn dat de eeuwige hem in van alles heeft voorzien, zodat zijn missie gaat slagen. Maar wat gebeurt er? Wat zegt Moshe? Anilo is de varim. Ik ben geen man van het woord. Hij zegt het smekend tot de Allerhoogste. Anilo iet het hetmol. Megam lo iet het zesilsom. Ik was het gisteren niet en ook eergisteren niet. Maar ook niet toen u de eerste keer tot uw knecht sprak. Want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Rashi verklaart hier dat Moshe met grote waarschijnlijkheid een spraakprobleem had. En misschien is dat wel zo, maar de Heere zegt hem terechtwijzend: wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt hem stom of doof? Ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu ga dan heen. Ik zal met uw mond zijn en u leren wat gespreken moet. Prachtig hoe de Heer hier in het Hebreeuws tegen hem zegt: Wata leg. En jij ga. Geen gezeur meer. Maar Moshe geeft niet op. Hij zegt: ach, Heere, zend toch iemand anders. Hier wordt ook wel vertaald met: zend toch iemand die meer geschikt is. Ja, dat zeggen Rambam en Rashi. Ja, nu was het genoeg. Toen ontbrandde de toorn des Heren tegen Moshe en hij zei: is niet de leviet Aaron uw broeder? Ja, en dat heb ik in het begin nog niet gezegd, maar zij stammen uit een levitisch gezin. Het zijn eigenlijk priesters en hebben aanzien. Veel weten we niet over de verhouding tussen Moshe, Aaron en Miriam voor de vlucht van Moshe naar Midian. Maar niettemin zal dit voor Moshe heerlijk zijn. Een familielid, iemand van thuis. En Aaron zal zich volgens de eeuwige van harte verheugen. Aaron is ouder dan Moshe en heeft zijn geschiedenis waarschijnlijk nauwgezet gevolgd. En de Heere zegt: dan kun jij tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen. En ik zal zijn met uw mond, met jouw mond en met zijn mond. En ik zal jou leren, u leren, wat je doen moet. Hij zal voor u tot het volk spreken. Zo zal hij u tot een mond zijn. En gij zult hem tot een god zijn. Rashi zegt hier in plaats van god: meester, raadsman. We moeten dit zien zoals God tot jou spreekt. Zo spreek jij namens God tot hem. En de staf waarmee jij de tekenen doet, zullen in jouw hand zijn. De staf wordt in dit geval een teken van de waardigheid waarmee de Heere hem heeft bekleed. Een duidelijk beeld van wat onwaardig is, een herderstaf, wordt verheven tot iets wat waardig is. Want zelfs na al het voorgaande is hij de uitverkorene voor deze taak. En in de geschiedenis zal hij worden opgenomen als een van de allergrootste en vaak in één adem worden genoemd als Moshe v'Hanaviim, Moshe en de profeten, waarvan hij dan de grootste is. Wat is voor ons de belangrijkste les uit deze parasha? Ik denk dat dat voor ieder verschillend zal zijn. Maar voor mij dat de Eeuwige in alles voorziet wat we nodig hebben. En zelfs als we tegenstribbelen, al heeft voorzien in een oplossing die zo anders is dan we zelf zouden bedenken, maar wel vreugdevol. Want wat is er niet vreugdevoller dan dat twee broers zich weer verenigen en samen een werk mogen doen voor de Heere? Staat er niet geschreven dat wij elkaar tot een hand en een voet moeten zijn? En de een is niet meer dan de ander, want ze hebben elkaar nodig. De pink is even belangrijk als de grote teen, zeg ik dan maar. Moshe dacht heel klein van zichzelf, maar de Heere ziet in hem een grote held, een gibor. Dat kan alleen maar als de Heere het je geeft. Van onszelf zijn we allemaal zwak, maar met hem zijn we zelfs meer dan overwinnaars, staat er in het woord. En omdat we nu eenmaal Messiaanse gelovigen zijn, is het ook interessant om te kijken naar de overeenkomst van Moshe met Yeshua. Want ik geloof dat Moshe een afschaduwing is van Yeshua, in dat hij zijn koninklijke status heeft afgelegd, zoals ook Yeshua zijn koninklijke status aflegde om naar de aarde te komen, al vanaf jongs aan gespaard werd, in beide levens werden jonge jongetjes gedood, en beide waren vol van het woord van God en hadden een taak om Israël te bevrijden. Maar werden door velen verworpen en beide kregen na de overwinning niet de koninklijke waardigheid op aarde die je zou denken dat hen toekwam. Jezus werd bespot met een doornenkroon. Moshe mocht het land overvloeiende van melk en honing zelf niet ingaan en daar geen richter worden. Maar het allerbelangrijkste is misschien nog wel hetgeen we door de hele Tanach en de recente geschiedenis zien, dat de Eeuwige zijn volk niet in de steek laat. Dat er altijd weer een mogelijkheid is voor zijn volk om terug te keren, zoals Jozef al voorspelde, naar het land wat de Eeuwige aan hem beloofd heeft. Een belofte die eeuwig standhoudt. Amen.